We gaan dat stukje lezen uit Efeziërs hoofdstuk 6, vanaf vers 10 tot en met het eind. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Opdat ook gij van mij moogt weten hoe het met mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, u alles bekendmaken. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden, dat gij onze omstandigheden zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus onvergankelijk liefhebben. Tot zover het lezen van de Bijbel. Tychicus is dus die boodschapper geweest. Dat is degene geweest die de brief in Efeze heeft gebracht. En hen op hetzelfde moment op de hoogte heeft gesteld van het wel en wee van Paulus in de gevangenis. Deze brief hoort bij de zogenaamde gevangenisbrieven. Sommigen zeggen, en dat is al vaker geuit in deze serie, dat de belangrijkste brieven zijn voor de gemeente. De rest van de brieven zijn niet zo belangrijk, maar die gevangenisbrieven, dat zijn ze. Daar moet je naar luisteren, daar moet je echt kennis van nemen en de rest kun je bijna vergeten. Dat ga ik niet zeggen, beslist niet. Ik geloof absoluut dat het hele woord van God voor u en mij bestemd is en dat we dat woord van God nodig hebben, van het begin tot het eind. Geen stuk eruit. Ik kan me wel voorstellen dat bepaalde mensen zeggen, die gevangenisbrieven die zijn toch wel heel uniek. Want de geweldige hoogte van de inhoud is ook echt uniek te noemen. Het gaat om buitengewone dingen. Hoger dan verlossing, verder dan bevrijding, meer dan schulddelging. Daar gaat nogal het een en ander voor je open als je deze brieven gaat bekijken. En van harte hoop ik dat u dat al geproefd hebt in deze serie. En dat zal ongetwijfeld wel gebeurd zijn. Bedoeld voor de gelovigen, bedoeld voor iemand die hier als christen de Heer Jezus Christus wil dienen. Die hem wil volgen, die voor hem wil gaan. En ik hoop dat we allen daarbij gerekend kunnen worden. Volgelingen van de Heer Jezus, getuigen van de Heer Jezus, gelovigen die hem willen eren. Maar ook gelovigen die een beetje gaan begrijpen welke zegen de Heere ons heeft toegedacht. Want daarover ging het eigenlijk speciaal in deze brief. En dat hoge, dat unieke van deze brief, dat mag ons nooit ontgaan. Het is niet zo dat u alleen maar verlost bent, dat u alleen maar vergeving van uw schuld hebt. U bent één met de Heer Jezus. U bent bij het lichaam van Christus gekomen. En de Heilige Geest heeft u tot een eenheid gemaakt. Hier in de Bijbel wordt dat in deze brief de eenheid van de Geest genoemd. En u bent aan de Heer Jezus verbonden, zoals hoofd en lichaam aan elkaar verbonden zijn. Hij, het het hoofd, hij, hoofd boven alles wat er is, gegeven aan de gemeente die hem completeert, die hem volledig maakt. U, mede-erfgenaam van de Heer Jezus, erfgenaam van God, u, onbesmet, onberispelijk in de sfeer waar alles liefde is, u, deelgenoot van die goddelijke natuur geworden, het houdt eigenlijk niet op. Het is zo onnoemelijk hoog, dat u eigenlijk zou moeten zeggen, hier moet ik meer van weten. Hier wil ik me in vastbijten. Dit wil ik onderzoeken. Dit wil ik naar mijn hart brengen. Daar wil ik de Heer voor bedanken. Ik wil hem groot maken over alles wat hij heeft gegeven in de Heer Jezus. Ongelooflijk veel. Dat is de inhoud van de brief. En Paulus noemt zich een bedienaar van een geheimenis, van een mysterie. Nooit is dit openbaar geweest, altijd verborgen gebleven, maar Paulus is het kanaal, het middel van God om deze dingen te vertellen. Dat noemt hij het geheimenis van het evangelie. Evangelie op zich is geen geheimenis, maar dat element waarvan Paulus heeft gesproken in deze brief, dat is echt uniek. En ook in de brief van de Colossenzen vindt u dezelfde hoge dingen terug. U, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U bent onnoemelijk rijk. U bent heel erg bevoorrecht. En ik zou willen dat dat overkwam, dat dat landde, dat dat het hart gaat bereiken, zodat we eindelijk doorkrijgen wie we in Christus Jezus zijn. Echt unieke, bijzonder gezegende mensen. Maar vanaf het moment dat die uniekheid, dat unieke en dat gezegende naar je toe komt, begint er ook iets anders. Namelijk een tegenstander. En daar gaat het over aan het eind van deze brief. Het is ook niet de eerste keer dat gezegd is dat deze brief een soort tegenhanger heeft in het Oude Testament. En dat is het hele boek Jozua. Dat is waarschijnlijk wel 10 keer gezegd in de loop van de avonden. En in Jozua ziet u eigenlijk hetzelfde gebeuren. Ze komen uit de woestijn, dat hele gezelschap, uit Egypte zo u wilt, uit Egypte verlost op een geweldige manier door een uitgestrekte arm. U door 2 uitgestrekte armen, als u dat over wilt nemen, alstublieft. Maar goed, door een uitgestrekte arm verlost. En in de woestijn door de Heere geleid, 40 jaren lang verzorgd, aan alle kanten met zorg omgeven. En dan is daar het moment dat het land bereikt wordt. Ze zijn daar in de velden van Moab, bij Jericho, in Jordanië, zo zouden we dat vandaag zeggen. En dan mogen ze naar binnen. En dan laat de Heere weten, het hele land ligt voor u open. En ze hebben verspieders naar dat land gestuurd, en die verspieders hebben geconstateerd dat het inderdaad een superland is, overvloeiend van melk en honig. Druiventrossen die er niet alleen te tillen zijn. Grandioos. Dat was het verslag. En ze mochten naar binnen gaan. En ze zijn ook naar binnen gegaan in de dagen van Jozua. En ze hebben nergens meer strijd gehad dan juist daar. En daarom is die tegenhanger zo belangrijk. Het land lag er. De zegeningen waren er. En je kon er zo naar binnen, je mocht ook de zegening in bezit nemen. Elke plaats waar je je voet op zet, die is van jou, zo zei de Bijbel dat. Maar er moet dus kennelijk wel gestreden worden. 31 koningen, zegt het boek Jozua zelf, moesten overwonnen worden, wilden ze een beetje genieten van de zegen die God hen had bereid. En het komt mij voor dat dat ook precies de insteek is van Efeziërs hoofdstuk 6. Boosheden, machten in de hemelse gewesten. Waar ligt uw zegen? Gezegend met alle geestelijke zegening. Nog een keer. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Waar ligt uw strijd? Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Daar waar uw zegen ligt, daar ligt ook de strijd. Terug naar Jozua, daar waar de zegen lag, daar lag ook de strijd. En die 31 koningen die in het boek Jozua genoemd worden, zijn in feite beelden, typen van die boosheden in de hemelse gewesten, die machten en die krachten die het daar toch voor het zeggen schijnen te hebben. En dan ziet u hoe je daar in Jozua de strijd mag of moet strijden. Nu, ik ga niet het boek Jozua met u behandelen, dat kan niet. Maar het is wel een hele mooie parallel als het gaat om de brief van de Efeziërs. En je hebt er echt heel veel aan om dat hele boek Jozua naar je toe te halen en om daar een beetje naar te kijken. Maar hier staat dat de strijd er is. Tegen machten, wereldbeheersers van deze duisternis, boze geesten in de hemelse gewesten. Die zijn er. Ja, je ziet ze niet. En dat is de moeilijkheid. Wij denken bij vijand altijd aan iemand die tegenover ons staat en die gewoon heel rare taal gaat uiten en die op een bepaalde manier naar ons toe komt. En we zeggen, nou ja, merk ik niet zoveel van. Natuurlijk is er wel eens wat, maar over het algemeen gaat het redelijk goed in Nederland. En er is buiten ons gezichtsveld van alles aan de hand. En dat vinden we moeilijk. En dat is ook moeilijk. Het is misschien wel aan Peretti te danken. U weet wel, die schrijver die veel boeken heeft geschreven over licht in de duisternis of de duisternis aanwezig. Hè, dat soort boeken. En ook andere. Maar het is aan dit soort schrijvers, zeker aan deze, te danken dat we een beetje wakker geschud zijn. Ik denk dat die boeken toch wel een soort wake-up call, een alarmbel hebben gebracht. Die hebben ons het idee gegeven dat je kunt nu wel samen zijn in het Witte Kerkje. Ik pak even een beeld uit zijn boek. Hè. Maar op het dak van datzelfde kerkje zitten die demonen. Die zitten daar te overleggen hoe kunnen we ze pakken als ze straks uit dat kerkje komen. Nou zo ongeveer. Dat is een beetje te kort door de bocht. Maar daar komt het wel ongeveer op neer. En dat is nu precies wat er aan de hand is. Uit dat boek komt ook naar voren dat de enige mogelijkheid om te overwinnen bidden is. Nou ja. Je staat niet dat dat de enige, maar dat komt uit die boeken wel te degen naar voren. Nu, ik weet dat vandaag mensen zeggen, ja, de Bijbel, maar Peretti zegt dat en dat en dat. En dat is dan bijna nog belangrijker dan wat de Bijbel zegt. Nou, dat gaat me natuurlijk te ver. Dat kan niet. Maar het gaat wel om de gedachte die erachter steekt dat er buiten ons gezichtsveld van alles aan de hand is. Daniel moest dat al leren. Daniel bad. Hij was 21 dagen in rouw en in erkenning van de heiligheid van God, daar bij de rivier. En dan krijgt hij bezoek van een engel, Gabriel, en die zegt tegen hem, ja, ik had al eerder willen komen, maar ik werd opgehouden, 21 dagen. Want er was een strijd aan de gang. Een strijd aan de gang? Daniel, notabene bestuurder van het gewest Babel en een van de rijksgroten, wist van niks. Hoe kan er nu een strijd zijn terwijl het niet, laten we zeggen, op de politieke agenda van die Upper Ten toen stond? Ja, er was een strijd aan de gang, want de koning van Perzië en de koning van Griekenland, die vochten met de koning van Israël. Koning van Israël, we hebben helemaal geen koning. Jawel, Michael. Ook daar gaat het, heel merkwaardig in het boek Daniel, om een strijd buiten het gezichtsveld van. Er was dus echt iets aan de hand en Daniel zag dat niet, kende dat niet. Maar Gabriel zegt, het was er wel te degen. En we hebben overwonnen, we hebben stand gehouden. Maar daarom duurde het even voordat ik kwam met een antwoord. U zegt, nou ja, als het in mijn geval 21 dagen duurt, dat geduld heb ik nog wel. Maar bij ons duurt het soms misschien al 3 jaar en we horen nog steeds niks of zo, weet je wel. Maar goed, in elk geval, daar vindt u een voorbeeld uit de Bijbel van een strijd zonder dat je het ziet. Maar die is er wel. Is heel reëel. Demonische machten zijn strijdend aanwezig. En die deze demonische machten maken gebruik van mensen. Manipuleren mensen. Dat manipuleren kunt u ook leren uit het boek Daniel. Als koning Darius een wet ondertekent, een wet van Meden en Perzen, dat iedereen alleen aan hem iets mag vragen. En Daniel doet dat niet, die bidt nog steeds tot God. En hij komt dus in de leeuwenkuil terecht. Dan wil Darius ineens Daniel toch vrijwaren van die leeuwenkuil. Hij wil hem redden, hij wil hem er niet in hebben. Maar ja, hij zit ook vast. Hij is in feite gemanipuleerd. Hij is gewoon in een val gelopen. En nu zit hij vast, hij zit klem. Hij doet wel zijn best, maar hij komt er niet uit. Zelfs machthebbers worden gemanipuleerd. En dat gebeurt vandaag. Op grote schaal. En u kunt u denken aan alles wat zich in het Midden-Oosten op dit moment voordoet. Ik hou mijn hart vast en ik volg het met hele grote interesse. Maar ik weet niet hoe het afloopt. Een aantal dingen weet ik wel hoor. Ik weet wel wat er straks nog gaat komen. Maar wat er allemaal precies gebeurt, weet ik niet. Misschien heb u ook een beetje geschokt gereageerd op een berichtje in de krant. Dat aanstaande donderdag toch wel een hele bijzondere datum is. Ja, Rooms-Katholieke meneer Rutten, professor Rutten, heeft hele merkwaardige dingen gezegd. En je had het nooit verwacht uit die hoek. Het is fantastisch. Ja, ik vind het fantastisch dat deze mensen dit gaat zeggen. Die over zeggen, ja, als die paus die nu nog eens weggaat, waarschijnlijk ook ongeveer dan aanstaande donderdag of een paar dagen later. Of dat wel of niet doorgaat, weet ik niet. Dan komt er iemand, zegt hij, een andere paus die de Eucharistie gaat afschaffen. Die het dagelijks offer gaat staken. En hij noemt hem de antichrist. Duurt nog 3,5 jaar. Dat komt uit de Rooms-Katholieke hoek vandaag. Dat is heel merkwaardig. Al die ontwikkelingen staan te gebeuren. We houden allemaal de adem bijna in als het gaat om deze ontwikkelingen. Maar goed, los van wat we allemaal meemaken. De duivel manipuleert. Hij zet machten en krachten tegen elkaar op. En nu kunt u zeggen, ja, achter Arafat zit die duivel. En achter Saddam Hussein zit die duivel. En achter de meneer van Iran, daar zit weer een andere duivel. Nou, ze hebben allemaal een naam. Want in de Bijbel worden ze de vorst van Irak genoemd, de vorst van Griekenland genoemd, de vorst van. Dus ik mag echt zeggen dat al die vorsten, al die engelenmachten kennelijk een bepaald terrein hebben, een bepaald gebied hebben waar ze actief zijn. En u zegt, ja, maar dat is heel ver weg. Want ik woon toevallig niet in Irak. En ik woon ook niet in het Midden-Oosten. En ik weet ook van Iran heel weinig. En dus gaat het u heerlijk voorbij. En u gaat gewoon Sesamstraat bekijken, want dat is veel veiliger. U vergist zich. Want achter Harry Potter zit er ook één. En achter, en achter, en achter. En u kunt het zo geen niet bedenken of u wordt bestookt. U wordt bestookt. En of dat nu entertainment is, dus een beetje ontspanning is, of dat het misschien wel educatief heet, weet je wel, opvoedkundig of onderwijskundig. Overal zit een demon achter. Ja, maar dat wordt toch wel een angstig gedoe, zeg. Dan moet ik eerst achter elke boom kijken of er een demon zit. En achter elk programmaatje eens even loeren. Nou, ik weet niet waar je dan achter moet kijken. Misschien achter het televisietoestel, weet ik veel waar je dan kijken moet. Maar of er dan wat achter zit. Nou, er zit wat achter. Daar kunt u echt van overtuigd zijn. En ik wil niet de boeman spelen en niet het doemdenken etaleren. Ik wil u helemaal niet bang maken. Maar ik wil wel zeggen dat u en ik veel te oppervlakkig leven. En dat wij net doen alsof onze neus bloedt. En we zeggen, ja maar hier, nee hoor, nee. Ja, dat ze in Afrika zijn en een beetje in Suriname en in de bush van. Ja, ik bedoel niet meneer Bush, maar in de bush van, misschien ook wel de bush van meneer Bush. Maar dat ze daar nog rondhuppelen, dat wisten we al lang. Maar hier, die demonen zijn al lang Nederland uitgegaan. Die zijn met de Gouden Eeuw al vertrokken. En die zijn nooit meer teruggekomen. Dit soort lichtvoetigheid is een beetje raar gezegd voor mij, een beetje te kort door de bocht. Maar zo is het wel. U denkt dat ze gewoon niet bestaan. En de duivel heeft echt kans gezien om zichzelf tot een karikatuur te maken, tot een klein boksje met een paar hoornsjes, zo zeggen ze dat in België. En nou ja, daar lach je om, die zitten in de dierentuin en daar heb je verder niks mee te maken. We vergissen ons. Achter alles wat er aan de hand is en wat naar u toe komt, zit iets. Demonische machten. Ja, ik weet wel dat u nu denkt aan broeder A, want dat is iemand die altijd over demonie praat en altijd over duiveluitbanning praat. En ja, dat vindt u een beetje angstig. U hebt liever broeder B, want die praat daar nooit over en die gaat gewoon over de liefde van God praten. Nou, misschien zijn ze allebei heel, heel erg nodig. Maar we moeten hieruit leren dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed. Het gaat dus niet om mensen. Het gaat niet om een programmamaker. Het gaat niet om een meneer die Harry Potter neerzet. Het gaat erom dat achter die meneer en achter een programma, achter een beïnvloeding, machten zitten, krachten zitten die van de demon zelf zijn. En die krachten en die machten die bespringen ons. En die bezoedelen ons. Die machten en die krachten worden op alle mogelijke manier uw leven binnengeschoven. En u kunt u 1000 keer zeggen dat u daar niks van merkt, dat is dan jammer. Maar het is wel zo. Toen Israël de zegen van de Heere God wilde binnengaan, hebben ze echt gevoeld, wij komen er nooit in. Toen de verspieders destijds het land binnenstappen, zeggen, het is een prachtig land, het is echt waar. De druiventrossen zijn gigantisch groot, maar je komt er niet in, want de reuzen wonen daar. We hebben ze zelf gezien. Alleen Jozua en Caleb zeiden destijds, de Heere zal het doen, hij zal de overwinning geven. En dat gebeurde ook. En nu kunt u vandaag zeggen, ja, die zegeningen die zijn natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar ja, als je dit verhaal erbij neemt, van als ik dan in die geestelijke, in die hemelse gewesten mijn zegen moet gaan bekijken en ik kom dit soort machten tegen, nou, ja, nou, dan heb ik gewoon liever een dierentuin. Heb ik gewoon liever wat anders. Dat is ongeveer onze insteek. Iedere keer zitten we met hetzelfde verhaal. En we doen het dus niet. En dat is nu precies de tactiek van de duivel om ons volledig te ontmoedigen, om ons helemaal murm te maken en ons weer een beetje te doen verslappen. Paulus zegt, let op, hè. Let op. Hier staat ook niet dat jij je nu ineens, laat ik maar zeggen, met de hele wapenrusting door heel Veenendaal of door de hele provincie moet gaan om te zeggen, en waar is nog een demon overgebleven en ik zal eens laten ruiken wie ik ben en ik zal eens even tonen dat ik de held van de Heere ben. Dat staat hier ook niet. Hier staat dat u die gezegend bent met alle geestelijke zegening op uw plaats moet blijven. U hoeft niet eens aan de slag. U hoeft niet, laat ik maar zeggen, Nederland verlaten en naar de rand van gaan. U hoeft niet eens uw eigen woning uit. U hoeft uw eigen slaapkamer niet eens uit. U moet daar blijven waar u gesteld bent, daar. En daar moet u dat wat u gekregen hebt verdedigen. U wordt niet opgeroepen om, laat ik maar zeggen, aan te vallen. U wordt opgeroepen om te verdedigen. En het beste voorbeeld daarvan, dat kent u waarschijnlijk wel, want dat zal al wel vaker geformuleerd zijn, is 2 Samuel 23. Wilt u het even opzoeken? 2 Samuel 23, vers 11, geloof ik. Het gaat er om de helden van David. Prachtig hoofdstuk overigens. Maar een van die helden die doet iets bijzonders. En dat wou ik eigenlijk graag als kapstok gebruiken voor u en voor mij. 2 Samuel 23 vers 11, inderdaad. 2 Samuel 23 vers 11. Na hem kwam Samma, de zoon van de Harariet Age. Toen de Filistijnen zich te Lehi verzameld hadden, daar was een stuk land vol linzen. Daar was een stuk land vol linzen. En het volk voor de Filistijnen vluchtte, ging die Samma midden op dat stuk land staan, wist het te behouden en versloeg de Filistijnen een grote overwinning, zong de Heere. Dat is alles. En ik hoop dat u het begrijpt. Er is een enorm stuk gewas, linzen toen. En de Filistijnen waren aan het plunderen en die wilden daar ook linzensoep. Ik weet het niet. Die wilden de oogst. Die wilden de oogst. En Samma die denkt, ja maar nooit. Echt niet. Hij ging midden op een stuk land staan en denkt, dit ga ik verdedigen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft een soort aanvalsplan gehad. Nee, hij is midden op het stuk land gaan staan en heeft dat stuk land behouden. Dat beeld van Samma is voor jou en voor mij heel erg belangrijk. U en ik, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is meer dan een stuk linzen, maar als beeld kan het best gebruikt worden. En de Heere zegt, nu moet je midden op die zegen gaan staan. Midden in die zegen gaan staan en je moet het behouden. Je moet het verdedigen. Dat gebeurt in Efeziërs hoofdstuk 6. En die wapenrusting die de Heere aanraakt, is wat wonderlijk. Dat zult u al lang begrepen hebben. Dat past eigenlijk helemaal niet in wat wij wapens noemen. Want wij praten dan over F-16 en over Centurion en zo. Ik zal er weer achterlopen, want dan moet u een JSF komen en ook een ander soort tank misschien. Maar in elk geval, wij praten dan over militair gedoe. Nou, daar wil ik het niet over hebben. Hier gaat het om gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En die vijand die probeert om jou het genot van die zegen te ontnemen. En dat lukt, want de meeste gelovigen zijn arm en arm en arm. Die genieten niet meer. Die zijn al dolblij als ze durven zeggen, ja, ik ben al blij dat mijn zonden vergeven zijn. Maar voor de rest is het hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. En maar zuchten. Klagen en zuchten. Maar genieten van de geestelijke zegeningen, mag ik het zeggen met het beeld van Jozua, van die druiven ook eten, ja, maar dat kennen we niet. Wij zijn, eigenlijk in theorie nog een beetje gezegend, maar dan houdt het ook op. De wapenrusting is nodig om te blijven genieten van de zegen die God je in zijn genade heeft gegeven. Want de duivel kaapt de zegen weg. Hij probeert iedere keer dat land vol met linzen, mag ik dat beeld gebruiken, blijven gebruiken vanavond, om dat land weg te nemen. Daar heb je nog een kaal stuk land over. En dan vinden de Filistijnen het prima dat je daar weer gaat ploegen. En ze vinden het ook prima dat je daar weer gaat zaaien. En ze vinden het ook prima dat je daar onkruid gaat wieden. En als het weer oogsttijd is, dan komen ze terug. Snap je? Je mag ploederen wat je wilt. Alleen niet eten. Dat doen zij dan graag. Het klinkt een beetje rot, maar dat is wel wat het is. Dat is het nu precies. En nu wordt die wapenrusting wordt genoemd. U kent dat, lenderen om God met de waarheid. Het is alsof je iemand helemaal ingepakt ziet worden. Staan, midden, helemaal geen stap voorwaarts. Het enige wapen wat nog een beetje naar buiten kan, dat is een zwaard. Maar met een zwaard sta je ook. Je staat alleen maar te verdedigen. En voor de rest heb je helemaal niks. Je hoeft geen stap te lopen. Je hoeft niet allerlei activiteiten te ontplooien. De lendenen om God met waarheid. Je moet waar zijn. Waarachtig zijn. En waarheid en waarachtigheid moet van jou zijn. Wat is waarheid? Dat zei Pilatus al. Die had er geen idee over. Wat is waarheid? Nu, de hele wereld barst uit zijn voegen van leugen. Onwaarheid. Alles is bijna onwaar. Als u iets ziet op uw televisietoestel, dan weet u zeker, als het geen live verslag is, dat het onwaar is. Met alle respect, het is afschuwelijk hoe er geschaafd wordt, hoe er gepleisterd wordt, of het nu je gezicht is, of omstandigheden zijn. Enorme lage plamuur worden er overheen gestreken. En we zien het alsof het waar is. En ze hebben 1000 keer geoefend. En de ene blunder naar de andere gemaakt. Dat heet trouwens een blooper tegenwoordig. Hè? Dat kun je dus ook allemaal terugvinden. Maar het is niet waar. Het is onecht. Goed, dat is de wereld. Alles om ons heen is onwaar. Nou ja. Beetje te kort allemaal. Ik weet het wel. U moet me maar niet kwalijk nemen als ik dan te generaliserend praat. Maar jij en ik moeten echt zijn. puur zijn, waar zijn. Wie was dat? De Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid. Wat zegt u van uzelf? Nou, geheel wat ik u ook zeg, punt uit. Dat wat ik zeg, dat ben ik ook. Zo ben ik, zo zit ik in elkaar. Waar. Maar ook waarheid. De waarheid is dat God de zonde niet door de vingers kan zien, maar dat hij daarvoor een schuldoffer heeft gegeven. Ik vind het zo geweldig dat de Heer Jezus voor mijn schuld, voor mijn zonde aan het kruis van Golgotha gestorven is. Ik kan daar niet over uit. Ik probeer het overal waar ik kan te vertellen dat de Heer Jezus zelfs meer terugbetaald heeft dan ik ooit schuldig was. Dat hoort een beetje bij zijn offer. Een schuldoffer gaat altijd 20% extra. Een vijfde werd eraan toegevoegd. Als ik 100 schuldig was, heeft de Heer Jezus 120 terugbetaald. God heeft meer teruggekregen dan ik hem ooit schuldig was. Heb ik dat zelf gedaan? Nee, dat heeft de Heer Jezus gedaan. God kan mij dus ook meer geven dan Adam en Eva ooit kwijt zijn geraakt. Heel uniek, ja, een beetje filosofisch, maar het is wel heel belangrijk. Echt waar hoor, u bent rijk als u gelooft in de Heer Jezus. U bent onnoemelijk gezegend. Nu, die waarheid, die moet u echt aandoen. Daar moet u zich mee omgorden. Uw lendenen omgorden met de waarheid. Het is duidelijk dat wat waar is. God is heilig, maar God is ook genadig. God is ook liefdevol. De waarheid van God, volk van God, zegt Hosea, gaat verloren door gebrek aan kennis. Nu, dat is een van die elementen ervan. Ze weten niet meer wie het is. Vandaag is het goede gevoel beter dan het woord van God. Als je ergens maar een goed gevoel over hebt, dan zit je goed. Dat is natuurlijk onzin. Paulus had een goed gevoel toen hij de gemeente van God vervolgde. Hij had een heel goed gevoel. Hij zegt dat hij het met een goed geweten gedaan heeft. Maar het was wel fout. Als mensen vandaag zeggen, ik heb een goed gevoel erbij. Zeg me geen lor. Zeg me helemaal niks. Maar je mag ook niet zeggen. Je mag helemaal niks meer zeggen. Je moet allemaal polite zijn, weet je. Dat is een term van liefdevol en een beetje aardig. Niet te schokkend. Niet schofferend, hè. Is mijn lenden omgord met de waarheid? Ben ik waar? Ben ik waarachtig? Maar is de waarheid van God dat hij heilig is en op hetzelfde moment genadig is, tot mij doorgedrongen? Ik probeer dat zo vaak duidelijk te maken. Heiligheid van God eist straf. Genade van God vraagt om vrijgeleide. En die twee dingen horen niet bij elkaar. Passen niet bij elkaar. Hoe kan God die ene zonde van jou nu niet vergeten? Hij kan het ene elementje van jou niet door de vingers zien. En hoe kan hij vergeven? Hoe kan het dan? Er moet toch een gigantische oplossing ergens zijn? Dat is toch volstrekt tegendraads? Die oplossing is er ook. Christus Jezus. Daar is de schuld neergelegd. En hij heeft de schuld gedragen. En hij heeft de prijs willen betalen. En op hetzelfde moment kan God jou en mij genadig zijn. Het is zo fantastisch dat je dit realiseert. Dat je lenderen om God met de waarheid, met wie God zelf is, doen. Want dat zijn dingen die je nodig hebt. Gewoon je eigen plekje, in je eigen omgeving, in je eigen huis, in je eigen situatie staan en deze dingen aandoen. 2. Bekleed met het pantser van de gerechtigheid. Gerechtigheid, dat zijn rechtvaardige daden. Dat is dat wat jij en ik doen. Ik weet niet hoe vaak de duivel jou heeft te pakken genomen en gezegd heeft, nadat hij jou te pakken had genomen, van zie je wel, je bent een waardeloze getuige van de Heer Jezus. Het klopt helemaal niet wat je doet. Onze rechtvaardige daden zijn voor God nog als een wegwerper kleed. U krijgt niet de hemel omdat u het zo goed doet, omdat u rechtvaardige daden produceert. Nooit. U krijgt alleen de hemel als u gelooft. Hou vast. U gelooft en u krijgt daardoor de hemel. Maar toch wil de Heer dat jij en ik hier op aarde rechtvaardige daden doen. Gerechtigheden doen. als de bruiloft van het lam gekomen is, Openbaring 19, is ze gekleed in wit linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Wat ze gedaan hebben. En u weet het. Bepaalde mensen die echt iets voor de Heere deden, ja, dat springt eruit. Maar jij en ik krijgen, juist omdat we iets niet doen, een innerlijk gevoel, ja soms, maar ook van buitenaf aangepraat gevoel van, hou jij helemaal stil, want je bent, je bent een waardeloze getuige. Want je hebt zoveel steken laten vallen, dat hele breiwerkje van jou, dat is meer verpruts geval in een geval. Er blijft helemaal geen patroon meer over, het is gewoon niks meer. Jouw leven is gewoon niets meer. Nou, dat fluistert de duivel je permanent in. Hij is namelijk de aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. Hij doet zijn uiterste best om je gewoon monddood te maken, om je stil te doen zijn. En dat lukt hem, want hij heeft altijd wel ergens een vinger achter. En als hij het niet doet, rechtstreeks naar jezelf, een stukje ontmoediging, dan komt de buurman wel die zegt, nou ja, hou jij je maar stil. Je zit wel in de kerk zondags, maar van dat geval van maandagochtend, daar lustte de ronde geen brood van. Nou, dan ben je voor de rest van de week ook weer uitgeschakeld. Die zegt dus de hele week niks meer. Ja, maar zo gaat het echt. En je bent zo vroom geweest en je hebt halleluja geroepen op zondagmorgen. Het was zo'n fijne dienst en je komt thuis, je krijgt ruzie met je vrouw en het spettert eruit. De haakballen vlogen door de kamer en zo. Ja, maar van de haakballen. Dat vind ik ook. Ik kan ze beter opeten. Nooit gehad? Nou, biefstukken dan. Maar ik wil gewoon terug. Ik wil gewoon zeggen, je bent blij en je bent in de dienst geweest en het was een mooie dienst. En er is daarna iets, of met de kinderen of met weet ik veel wie. En je vliegt uit de bocht en je zegt dingen die je had moeten verzwijgen. Dat je nooit moeten doen. Heb je spijt van. En je hebt het idee, nou laat ik mij maar stilhouden. Zegt de duivel, dat bedoel ik. Dat bedoel ik ook. Jij moet je maar stilhouden. En zo is het één nog niet weg. En uw gedrag naar uw kinderen toe, naar uw kleinkinderen toe, naar uw buren toe, naar uw broer toe, naar uw zusje toe. Hoe ga je om met de collega's? Hoe ga je om met een stukje eerlijkheid in je werk? Aangifte, IB, weet ik veel waar je allemaal problemen mee zou kunnen krijgen. Toch? Nou, dat is hij bedoeld. Dat is heel eenvoudig bedoeld. Hoe ga je daar nou mee om? Weet u dat de duivel iedere keer zijn vinger achter ons gedrag krijgt? En dat weet hij. U hebt allemaal misschien gehoord van het boekje van Lewis, C.S. Lewis. Brieven uit de hel. Ik heb het vaak geciteerd. Nou, dat gaat hierover. En er is nu een nieuw boekje. Gaat over dezelfde dingen. Komt nu van, is het van Randy Alcorn of van een van die schrijvers, een nieuw boekje. Denk je, Randy Alcorn heeft nu zo'n boekje geschreven. Eigenlijk een soort kopie van de brieven uit de hel. Bijna hetzelfde, dezelfde insteek. Misschien een iets modernere aanpak. Dat is het verschil. Maar voor de rest. Maar het gaat erom, die duivel is permanent bezig. En of dat nu via neefje is, hè, C.S. Lewis heeft het zo prachtig omschreven, of dat het een oom is, of dat het een wat hoger ingeschaald iemand is, maar hij probeert om je te pakken te krijgen. Nu wil ik niet zeggen dat je die dingen moet gaan lezen. Ik wil gewoon zeggen dat de tactiek van de duivel ons niet onbekend is. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. We weten toch wat hij doet. Hij is altijd al zo. Hij is de aanklager. Hij is die brullende leeuw. Hij is ook een engel van het licht. Hij probeert om je te paaien. En hij probeert om je te pakken te krijgen. En het lukt hem. En de enige mogelijkheid om overeind te blijven is waarheid. En dat is gewoon in je leven gerechtigheid. Nou, dat red ik nooit hier. Want ik krijg nooit een harnas helemaal geweven met schubben die gerechtigheid zijn. Er zitten best een paar plekken waar ik kwetsbaar ben. Klopt. En u weet ook dat daar waar je kwetsbaar bent, dat daar juist de pijlen komen. Als Israël aangevallen wordt, daar waar ze kwetsbaar zijn, dat is het bij vrouwen en kinderen. Dat is vandaag nog precies zo. De kwetsbaarheid is op zich niet, laat ik maar zeggen, moeilijk. Maar de duivel weet ook dat daar waar je kwetsbaar bent, dat je daar ook makkelijk een aanval kunt verwachten. Gerechtigheid. Ik ben er eigenlijk zeker van, als wij in de praktijk van onze leven zouden tonen wie de Heer Jezus is. Echt laten zien wie Hij is. Echt doen wat Hij zegt. Echt uitstralen wat Hij zou willen uitstralen. Dat de duivel geen vat op ons krijgt. Het is echt zo. De Heer Jezus. Hij werd verzocht. Ja, u kunt 1000 keer zeggen dat u de Heer Jezus niet bent. Ik ben er blij om hoor. Want anders was ik nooit in de hemel gekomen als u hem wel was. Sorry dat ik het raar zeg. Dus ik zit helemaal niet van de, was u de Heer Jezus maar. Maar de verleiding is precies zo. En op hem had de duivel geen vat. Waarom niet? Omdat hij het woord van God kende. Daar kom ik straks op terug. Hij was waar. En wie overtuigt mij van zonde? Wie kan zeggen dat er aan hem iets mankeerde? Niks. Gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. Puntje 3. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Beetje moeilijke term. Hier staat eigenlijk, tenminste dat suggereert men, dat je dan bereid moet zijn om evangelist te zijn. Een soort bereidvaardigheid om het evangelie uit te dragen. Nou, dat is het niet. U denkt, ik moest er altijd op uit als ik deze tekst las en nu kan ik dus toch blijven staan. U kunt blijven staan, ja. U kunt blijven staan op uw. Hier staat de voeten geschoed met de toerusting van het evangelie, van de vrede. U en ik hebben als ondergrond vrede met God. Dat staat hier eigenlijk. Weet u, de verloren zoon komt terug. En wat krijgt hij dan? Ja, hij krijgt het beste kleed. Hij krijgt een ring aan zijn vinger. Het beste kleed is de dienst van Paulus. Ring is de dienst van Petrus. Hij krijgt schoenen aan zijn voeten. Het is de dienst van Johannes. Echt waar hoor, de evangelisten rennen. En die gaan gelijk allerlei attributen aanreiken, waardoor die verloren zoon ineens helemaal in het nieuws staat. Het gemiste kalf wordt geslacht. De evangelisten komen en die komen aandragen met de Heer Jezus. Beetje raar gezegd. Maar dat is prachtig om daarover na te denken. Maar in elk geval, een van de elementen daar zijn de sandalen, zijn de schoenen. De slaven liepen barrevoets. De huisgenoten hadden schoenen. En jij en ik zijn in schoenen gezet. Geschoeid. Jij en ik zijn gezegend. Jij en ik hebben werkelijk vrede met God. Dat is onze ondergrond. En nu weet ik wel dat er ook teksten in de Bijbel te vinden zijn. Wat doe je schoenen van je voeten? Bij Mozes en bij Jozua. Maar hier staat, je moet je ook realiseren wat je ondergrond is. Namelijk vrede met God. In deze boze wereld, waar de vijand rondgaat als een brullende leeuw en als een engel van het licht, sta jij op een hele nieuwe bodem. Mag ik het dan nog een keer zeggen? Sommigen van u zijn geweest op tabernakelstudies en hebben die acaciaboom gezien. Ik kan het niet helemaal uit de doeken doen. En een acaciaboom is heel erg grillig van vorm. Is bikkelhard. Heeft één grote warrige kruin. Nou, dat was mijn foto. Eén grote warboel van boven. Hier, alles vliegt door elkaar heen. Doordachtige vruchtjes. Grillig van vorm. Bikkelhard. Moeilijk te bewerken. Hele duidelijke, sterke wortels diep in het grond, in de grond weggestoken. Om nog een beetje vocht te krijgen. Nou, dat zo was ik. En er komt daar een mes in. Een hakbijl. Die gaat ondersteboven. Dat is bekering. En van zo'n grillige, moeilijk te bewerken boom wordt een plank gemaakt, een pilaar gemaakt in de voorhof van het huis van God. En die wordt weer rechtop gezet. Op dezelfde bodem, op dezelfde plek. Nee, op een koperen ondergrond. Onaantastbaar voor het vuur, betekent dat. Het oordeel van God kan je niet meer bereiken. En hier staat, de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van vrede. Je staat op een hele nieuwe ondergrond. Volstrekt nieuw. Er kan niets gebeuren. Je hebt vrede met God. In deze vrede snakkende wereld. In deze onvrede van vandaag heb jij vrede met God. En de duivel brengt alleen maar onvrede. Niet alleen in het Midden-Oosten. Ook in uw kerk. Ik ga niet rare dingen zeggen, maar u weet wat ik daarmee bedoel. En als het kan, ook in uw gezin en in uw leven. Onvrede. De Heer Jezus heeft vrede gebracht. En jij en ik staan op een volstrekt nieuwe basis. Ondergrond is heel, heel anders. De Heer Jezus zelf. Hij is onze vrede. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn dat jij nu in deze wereld staat met de toerusting van het evangelie van de vrede. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, u weet het wel in die bijzondere tekst van Luther, Romeinen 5 vers 1, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Nummertje 4. Neem mij dit alles het schild des geloofs ter hand waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Schild van het geloof. Dat waren niet van die rieten schildjes van onze ME'ers. Dat waren levensgrote metalen schilden. Dat kropen ze achterweg. U kunt dat in een museum terugvinden. Die waren levensgroot. Daar kroop je helemaal achterweg. Het schild van het geloof. Waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. De duivel valt aan. Genesis 1 kan toch niet waar zijn. Bestaat toch niet. Antwoord. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof. Daar ketst de pijl op af. De duivel begint. Ja, God is geen God van liefde. Had dat toch wel kunnen voorkomen? Had dat hele verhaal toch wel anders kunnen laten lopen? De duivel zegt het, hè? De aanstichter van dat hele kwade gedoe. Die zegt, het is precies dezelfde duivel die tegen jou zegt, ik zal even je lucht op de banden van je fiets laten lopen. En daarna tegen je zeggen, je kunt er niet op fietsen, maar je hebt een lekker band. Dat is die duivel, hè? Weet je wel, zo werkt hij ongeveer. Dat is zijn tactiek. Maar jij zegt, ik geloof. Ik geloof dat God zelfs in de zondeval aanleiding heeft gevonden om nog meer mooie dingen naar buiten te brengen dan hij al liet zien. Ik geloof. Het verhaal van Abraham en Isaac kan toch niet waar. Hoe kan God nou vragen van iemand om zijn zoon op het altaar te leggen? Nou ja, over de torenbouw van Babel, ik kan wel doorgaan. Iedere keer komt hij weer. En de hele Bijbel is inmiddels ontkracht. Er is bijna niets meer over. De evangeliën zijn onkracht. Het feit dat de Heer Jezus God zelf zou zijn, is onkracht. Zijn opstanding is onkracht. Zijn hemelvaart is onkracht. Zijn terugkomst is onkracht. Zijn zitten in de troon van God is onkracht. Het is allemaal een fabel. We hebben niets meer over bijna. Sommigen zeggen, ja, we hebben Matthäus 5, 6 en 7 nog de bergreden. Dan weet je tenminste hoe je met Palestijnen en met Israëli's om moet gaan. Dat is het ongeveer. En de gelovige zegt, ik geloof, ja ik geloof, dat Jezus voor mij stierf. Ik citeer dat oude lied maar. En dat hij aan het smadelijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. Ja, ik geloof. Weet u, we hebben ons dat woord van God laten ontfutselen. We hebben die aanval van de duivel iedere keer willen pareren met een debat. En de duivel zei, als God liefde is, dan zat jij zo niet in de piepzak. Dan was dat ongeval niet gebeurd. Of dan was dat kindje in leven gebleven. Of dan had je die kankertoestand niet gehad. Of dan had je die narigheid in je lichaam niet gevoeld. Als God liefde is, en er is het eindeloze debat. Je hebt een heel Bijbelboek in de Bijbel, weet u dat? Daarover is het boek Job. Ik spreek daar graag over. Ik heb er de hele tijd niet over gesproken. Maar ik heb er dus eens uitvoerig over gesproken. En het heeft me enorm aangepakt. En me getoond dat God hoger is dan ons probleem. En de duivel zegt iedere keer, ja, nou ja, God. En iedere keer moeten wij eigenlijk een beetje bakzeil halen. En je durft eigenlijk niet zo goed meer over God te praten, want op het moment dat je dat doet, dan krijg je de wind van voren. En als je het over de Heer Jezus hebt, is het helemaal een probleem. Maar dat weet u. Ik geloof. Het schild van het geloof. Wie hanteert het nog? Ik zeg niet dat u alles snapt. Niemand snapt het. Hoe verder je komt. Ik wil niet mijzelf als model neerzetten. Maar hoe verder je komt, hoe minder je snapt. Het wordt steeds omvangrijker. Het wordt steeds onbegrijpelijker. En het wordt steeds groter. En ik kom steeds vaker tot verwondering. Heer God, u bent veel groter dan ik dacht. Heer Jezus, u bent meer dan ik dacht. U bent wijzer dan ik dacht. U bent hoger. U bent heerlijk. U bent groot. Ik geloof, Heer Jezus, dat u de Zoon van God bent. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou ja, die. En jij, wie zeg jij dat ik ben? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, die heeft het je laten zien. Ik geloof. Ik hoop dat u het begrijpt. Schild van het geloof. 5. De helm des heils. Dat is de toekomst. Zo van, het kan wel rot zijn, het kan wel moeilijk zijn, het kan wel zwaar zijn. Maar we hebben een schitterende toekomst. We hebben een geweldige behoudenis. De helm van het heil. Het heil in Christus. Het is super wat ons nog te wachten staat. U en ik krijgen dat heil. En we hebben dat als een wapenrusting op ons. Zo van, dit is maar tijdelijk. En die aanvallen die komen, dit is maar tijdelijk. Een beetje de taal van de discipelen in het begin van het boek Handelingen. U kunt ons van alles verbieden, maar dit kunt u ons niet verbieden. Want dit is gewoon met de eeuwigheid verbonden. De helm van het heil. 6. Dit is het zwaard des geestes. Het woord van God. Zoals de Heer Jezus de duivel pareerde met er staat geschreven. Maar ja, we kennen de Bijbel niet meer. En als je de Oud-Testamentische geschiedenissen vandaag citeert. Ja, dan lijkt je wel iemand uit een andere wereld te zijn. Ik ga niet rot doen hoor, maar onze kinderen weten veel meer van Suske en Wiske en van Asterix en Obelix dan van David en van Goliath. I'm sorry, maar dat is het ongeveer. Dat is natuurlijk allemaal weer te kort, door de bocht zal wel weer te cru zijn, maar u begrijpt wat ik graag zeggen wil. Maar u zelf dan, snapt u het nog een beetje? Ja, dat Oude Testament. De Heer heeft het u gegeven om u overeind te houden. En zoals de Heer Jezus met Deuteronomium de duivel wegjoeg, zo zou u ook met Deuteronomium, de Heer zou u dat willen geven. Zou u met datzelfde Bijbelboek de duivel kunnen wegjagen. U, met Deuteronomium. Maar ja, dan moet je wel Deuteronomium kennen natuurlijk. Maar op dat moment heb je geen lexicoon bij de hand of een klein computertje. Even kijken hoor, even intoetsen. Duivel zegt brood, wat is tegenbrood? Oh ja, zo gaat dat niet hè. Zo werkt het ook niet. Er staat geschreven. Wie heeft dat nog? Parate kennis. Ja, u kunt duizend keer zeggen, ja, als ik maar zo'n geheugen had als Jan en Piet, dan zou ik het ook wel. Ik weet het. Maar als het om uw werk gaat, weet u alles. En als het om verjaardagen gaat, dan weet u ze nog van de vorige eeuw. Maar als het om de Bijbel gaat, nee, ik ben een beetje raar, maar ik wil zo graag helder hebben dat we op alle mogelijke manieren parate kennis kunnen hebben. Terwijl we op dit punt gewoon zeggen, ja, maar ik heb zo'n slecht geheugen. Nou, dat is niet zo. Ik hoop dat u me begrijpt. Ik wil natuurlijk clement zijn voor iedereen die het niet kan. Maar ik wil niet langer clement zijn voor mensen die het gewoon ook niet gewild hebben. Gewoon nooit hun best gedaan hebben. Het woord van God. De Bijbel, het zwaard, dat is de enige mogelijkheid om iets naar buiten toe te doen. En dan ten zevende, bid, met aanhoudend bidden in de geest. Hele moeilijke term. Wat zou dat betekenen? Zou de Heilige Geest je dat duidelijk moeten maken? Naar bidden. En laat de Heilige Geest dan werken. Zoals de Heilige Geest in Stefanus een preek bewerkte op het moment dat hij daar stond. Had hij niet voorbereid, had hij niet op een briefje. Wist hij niks van. Hij vertelde van de Heer Jezus en ineens gaat de hemel nog open ook en ziet hij ook nog de Heer Jezus. Zou de Heilige Geest dat vandaag niet willen doen? Zou de Heilige Geest je tijdens het bidden niet willen indachtig maken van denk daaraan en bid daar eens voor? Ik weet het zeker. Ik weet zeker dat de Heilige Geest dingen duidelijk wil maken. Dat je s'nachts niet weet waar je over preken moet en dat de Heilige Geest je heel concreet zegt dat moet je pakken. En u vindt dat vreemd, u vindt dat raar. Nou, waagt u het maar eens met de Heilige Geest. Niet lui lakken en dan zeggen, Heere God, ik heb tijd genoeg gehad, maar het was ook mooi weer, er staat de hele dag in de zon in luie stoel. En nu moet u s'nachts maar even zeggen wat ik morgen moet gaan doen. Ja, dat willen we wel. Ja, maar zo werkt het niet. Dat is niet eerlijk. Het gaat erom dat u en ik reden hebben om te zeggen, Heere God, ik kom er niet uit. Ik weet het niet. Zou de Heere God dat niet willen doen? Bid maar. Bidden in de Heilige Geest. Dat het woord geschonken wordt. Dat bij het openen van mijn mond het woord gegeven mogen worden. En ik moet zo spreken. Paulus zegt, ik zit in de gevangenis, maar ik sta overeind. En de duivel krijgt op mij geen vat. Hij zegt tegen de Efeziërs, jullie wonen in een enorme stad. Met een enorme demonische occulte beïnvloeding. Maar als je die stad ooit een keer gezien hebt, ik ben er geweest. En je ziet hoeveel tempels van afgoderij daar zijn. Het is onvoorstelbaar wat daar toen aan afgoderij, aan demonische cultuur is geweest. En daar in die stad zaten ze. Ze besprongen hem bij wijze van alle kanten. En daar sta je dan als gemeente. Met prachtige dingen, met schitterende zegeningen. En je wordt aan alle kanten aangevallen. Dit is de oplossing. Ik weet dat bepaalde kringen zeggen, ja, er moet nog meer bij komen. Er moet ook nog spreken in talen bij komen. Nou, dat staat hier niet. Ik laat dat ook los, hoor. Ik bedoel dat niet katterig. Maar ik hou me exact aan deze 7 punten. En meer zijn er niet, toevallig. Het zijn er wel 7. En die 7-voudige wapenrusting, die heb jij nodig. Je moet niet de helft aandoen of een paar ervan aandoen. Je moet ze helemaal aandoen. De hele wapenrusting van God. En dat is het geheim. Dan zal er genot zijn, broeder en zuster. Dan zal er vreugde zijn. Dan zal er jubel zijn. Dan zal er lofprijzing zijn voor de Heer Jezus. Dan wordt de Heer Jezus groot gemaakt. Dan gaat het niet meer om uw fiets of om mijn auto. Dan gaat het om hem. Dan gaat het om de geweldige grootheid van onze Heer Jezus. En om dat wat hij heeft gedaan. Dat is de insteek. Daarom heb je die wapenrusting nodig. Juist in verbinding met de geweldige zegeningen die hier opgesomd zijn, heb je die wapenrusting heel erg nodig. De Heer zegene u. Amen.